Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe podcast van Studio Ondermijning. De gast bij mij zijn Janko de Pijper en Eline van der Geest. Ze gaan zichzelf zo meteen nader voorstellen. Mijn naam is Lies van Duin, ik werk bij de communicatieafdeling. Janko zit hier omdat hij bezig is speciaal op het thema ondermijning op het bedrijventerrein van het project Holstein in Rotterdam en Schiedam. Maar zo meteen meer daarover. En Eline, jij gaat hem een aantal vragen stellen, met name ook tips voor de collega's.
Ja, zeker. Ik zal mezelf even voorstellen ook. Eline van der Geest. Ik ben sinds september stagiair bij Team Boost van het landelijk programma Ondermijning. En ik doe zelf ook onderzoek naar bedrijventerreinen. En dan ondermijning op bedrijventerreinen specifiek. Ook over de publiek-private samenwerking daar. Dus Janko en ik kenden elkaar al. En superleuk dat je te gast bent, Janko.
Dankjewel. Dus,
als je jezelf ook even wil voorstellen.
Zal ik zeker doen. Mijn naam is Janko de Pijper, zoals eerder gezegd. Ik ben ontkleurd projectleider van het schitterende project Holsteiner. Dat is een aanpak van ondermijnende criminaliteit op drie bedrijfterreinen. De Spaanspolder en Noordwest aan de Rotterdamse kant. En de Schravelandspolder aan de Schiedamse kant.
Oké. Ja, dank je voor die introductie. Project Holstein, kun je een beetje vertellen van wat dat inhoudt? Wat is Project Holstein eigenlijk?
Zeker. Project Holstein, dat loopt sinds 2014. Het was een tijd waar eigenlijk het ondermijningsvraagstuk langzaamaan wat meer op de agenda kwam. Ook op bestuurlijk niveau, binnen de politieorganisatie en binnen andere organisaties. En je zag dat alle integrale partners die ontvingen wat signalen dat er misstanden waren, grove misstanden waren op de bedrijventerrein Spaanspolder in Rotterdam en de Schravelandspolder in Schiedam. Die abstracte signalen werden met elkaar gedeeld. En toen zei men van ja, weet je, hier moeten we eigenlijk wel een soort aanvullende analyse op doen. Want dit voelt niet goed. Het gaat daar niet goed. Vanuit alle kanten, de Belastingdienst zag dat er heel weinig compliante ondernemers waren. De politie zag dat heel veel onderzoeken daaruit kwamen. De gemeente had niet goed contact of had het gevoel dat er ook wel dingen ter verbetering waren. En toen is er een analyse uitgevoerd door het RIEK. En uit die analyse kwam eigenlijk het verhaal dat er vooral in de automotive branche, dat was het startpunt, dat daar misstanden waren en dat daar een aanpak op diende te volgen. En dat was reden voor de burgemeester van Rotterdam en Schiedam om te zeggen, nou, wij gaan daar een project starten, genaamd Holsteiner. Alleen de naam Holsteiner die is gekozen door het RIEK omdat er gelijk vanuit een integraal perspectief binnen de RIEK-structuren is gekozen om samen te werken. En dat betekent dat ook partners als de Belastingdienst en de Field zich hebben gecommitteerd aan die aanpak. En uiteindelijk loopt dat nog steeds anno 2022, waarin er nog steeds intensief door al deze partners binnen dit verzorgingsgebied wordt samengewerkt. En ik noemde eerst drie bedrijventerreinen en ik zei in de aanloop hier naartoe twee bedrijventerreinen. Maar dat komt omdat het bedrijventerrein Noordwest in 2019 is toegevoegd aan de aanpak. En dat maakt dat de huidige aanpak zich richt op de drie bedrijventerreinen.
Oké, dus het loopt al best wel een tijdje dus.
Zeker, ja.
Oké, en je had het al over de misstanden op bedrijventerreinen. Kun je vertellen van wat soort criminaliteit er dan plaatsvond? Of?
Ja, het lastige is als je kijkt naar 2014, dan zijn het vooral een beetje ongrijpbare gevoelens en signalen die de partners hadden ontvangen. Dus het was heel lastig om nou een vinger te leggen waar nou het probleem zat. Wat ik aangaf, de Belastingdienst zei vooral, ja, de ondernemers zijn niet echt compliant. In die zin, ze doen geen belastingaangifte, et cetera. Strafrechtelijke onderzoeken van de politie. Nou, dat kan heel divers zijn. Die kwamen eigenlijk uit in het gebied. In die zin dat er dan verdachten of personen die een rol speelden in dat onderzoek dan een bedrijf hadden in de Spaanspolder of Schravelandspolder. Maar als ik naar de afgelopen jaren kijk, dan richt zich dat voornamelijk op drugscriminaliteit. Dat is eigenlijk de motor van ondermijning. Dus de facilitering daarvan. Dus we zien bedrijven die bijvoorbeeld verborgen ruimtes inbouwen. Je ziet ook criminaliteit als intellectueel eigendom. Dus dat betekent namaakartikelen, dure jassen, dure broeken, dure tassen. De statussymbolen, waar jongeren heel enthousiast van worden. Maar waar het eigenlijk om gaat, Holsteiner, is de mate waarin criminelen dus misbruik maken van de legale structuur. En dat klinkt een beetje abstract. Maar wat ik daarmee bedoel is dat je ziet dat het gebied aantrekkelijk is voor criminelen om daar hun bedrijf te vestigen. Of om daar een pand te huren. Of om daar zich in te mengen in een bona fide bedrijf met goede intenties. En dat is eigenlijk waar de aanpak zich op richt. Dus aan de hand van criminaliteit proberen we voor onszelf inzichtelijk te maken van joh, waarom maken die criminelen nou misbruik van de ondernemingen en de ondernemers in het gebied? En hoe kunnen we deze ondernemers ook helpen om weerbaar te worden en zich te weren tegen deze criminaliteit?
Hey, en hoe zien jullie acties eruit, wat je hier tegen doet?
Ja, dat is een breed scala. Ik denk dat voor ondernemers zichtbaar is dat we veel integrale controles uitvoeren. En dat betekent dat partners binnen hun eigen domein en binnen hun eigen bevoegdheden een controlerende controle uitvoeren. Maar daarnaast lopen er ook strafrechtelijke onderzoeken. Die zijn misschien wat minder zichtbaar voor ondernemers. En nogmaals, we doen het altijd vanuit de intentie om het gebied weerbaar te maken. Dus wat we ook heel veel doen is dat als we bijvoorbeeld in een bepaald pand misstanden aantreffen, dat we met de pandeigenaar het gesprek aangaan. Samen met zijn pandeigenaar gaan kijken van hoe komt het nou dat die crimineel voor jouw pand heeft gekozen? En hoe zou je je daar in de toekomst tegen kunnen weren? En dan merk je eigenlijk dat je langzaamaan heel veel verschillende samenwerkingspartners in de aanpak krijgen. Namelijk de ondernemers.
Ja.
Dus het is een heel breed scala. Vanuit alle partners die ik eerder noemde, die doen hun eigen interventies. En voor een wat zichtbaarder dan de andere voor de ondernemer.
Maar wat zijn nou de signalen? Maar als je op zo'n bedrijfterrein zou zijn en je zou van niks weten. Waar kun je nou aan zien als andere ondernemer of als burger of als medewerker? Waar moet je nou op letten?
Nou, dat is een hele goede vraag. Dat is voor ons ook nog een uitdaging. Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat het onderbuikgevoel, wat iedereen heeft, dat je dat vooral moet volgen. En natuurlijk besef ik mij heel goed dat als je bij de politie werkt en je bent 40 uur in de week bezig met criminaliteit en veiligheid, dat onderbuikgevoel misschien wat beter ontwikkeld is. Maar als ik met mensen buiten de politie op verjaardagen of op andere momenten praat, dan hoor ik dat zij heel goed detecteren wat voor signalen dat moeten zijn. Alleen wat wij heel lang hebben gedaan, is dat we niets met die signalen, met die onderbuikgevoelens deden. Dus we dachten wel van, nou dat is raar, dat bedrijf, daar komen nooit klanten. Of dat is raar, dat is een sanitair bedrijf, een badkamerboer, die in de nachtelijke uren open is. Of dat is raar, ik zie daar vooral heel kortstondig dat mensen bij elkaar daar samenkomen. Of dat is raar, want ik zie daar mensen in leren jasjes en motoren voor de deur staan. Dat maakt dat daar werd nooit wat mee gedaan. Dus de ondernemers zagen dat wel en ook de overheid zag dat wel. Maar we dachten, ja, het is eigenlijk niet concreet genoeg om daar iets mee te doen. Dus we houden het maar op dat onderbuikgevoel en we blijven het maar raar vinden, maar we doen er iets mee. En ondermijning, brede vraagstuk ondermijning. Dat vraagt wel om iets te doen met het onderbuikgevoel. Maar ga het gesprek aan. Meld het bij overheidsinstanties. Spreek je onderbuikgevoel uit. En dan is het eigenlijk de systeemwerkelijkheid of wat logisch zal zijn. Leggen naast hetgeen wat je constateert en wat je ziet. En dan kijken of dat het klopt is of dat onderbuikgevoel alleen maar versterkt wordt.
Ja, en waardoor denk je dat komt dat mensen dan toch niet gaan melden?
Nou, ik denk dat verschillende oorzaken heeft. Ik stel me altijd maar voor, als ik ondernemer ben, ja, dan is mijn onderneming het belangrijkste. Dus wat er eigenlijk iets verderop gebeurt, ja, dat is, ja, vind ik eigenlijk niet zo heel interessant. Ik wil dat ik goede winst draai en ik wil dat mijn bedrijf gezond is en ik wil dat mijn klanten tevreden zijn en ik wil dat ik een mooi product maak. Maar wat er dan 3 straten verderop in een pand gebeurt, ja, eigenlijk boeit mij dat niet zo heel erg, lijkt mij als ondernemer zijn. Dus dat is het eerste. Het tweede, denk ik dat wij als overheid zijnde onvoldoende de risico's van ondermijning ventileren aan ondernemers. Als je ziet dat er met drugs altijd een hele grote kans is op geweld. Hè, de schietpartijen die in de media komen. De liquidaties. Er worden series gemaakt op Netflix en Videoland. En dat lijkt dan altijd een ver van je bed show. Maar ja, als er een drugscriminaliteit plaatsvindt, dan is er ook een hele grote kans op dat geweld. En dat geweld kan ook jou als buurman raken. Of jouw klanten. Of jouw personeel. Maar ook het feit dat als een crimineel in jouw bedrijf zit. En jij hebt bijvoorbeeld een receptie waar iemand achter de receptie zit. En er is een vorm van dreiging. Of er is een vorm van afdreiging. Of een bepaalde omgangsvorm met jouw personeel. Dan volgens mij wil je dat ook niet. De oneerlijke concurrentiepositie. Als jij een crimineel bent en jij wil jouw crimineel geld in jouw bedrijf pompen. Nou, dat betekent dat je je kostprijzen wat lager kan maken. En dat betekent dat je eigenlijk aantrekkelijker bent. Omdat je lagere prijzen hanteert dan ik als ondernemer. Die het allemaal netjes volgens de wet probeert uit te voeren. Dus het maakt ook een oneerlijke concurrentiestrijd. Nou ja, ondermijning is al een vraagstuk waar wij aan moeten wennen als overheid zijnde. En als je dat dan nog onvoldoende, vind ik dan, deel met je ondernemers, ja, dan is het niet altijd verwijtbaar. En dan is dat ook wel een opdracht, vind ik, voor de overheid om dat prominenter en actiever te delen, zodat ze ook zien waar voor hun dan verbeterpunten zitten.
Ja. Oké, en je zei dat bedrijventerreinen dan een aantrekkelijke plek zijn voor criminele activiteiten. Wat maakt dan dat bedrijventerreinen zo aantrekkelijk is voor die criminelen?
Nou, ik denk dat ten eerste dat bedrijventerreinen heel lang de verkeerde aandacht hebben gekregen vanuit de overheid. Ik word geleverd door de politie als ontkleurd projectleider, maar ik kom dus uit de politieorganisatie. En ik weet nog wel dat, dat vroeger dacht ik altijd, de wijkagent bedrijventerreinen, ja, wat... Het is niet een hele spannende baan. Je hebt geen sociale problematiek en je hebt geen bewoners eigenlijk. Dus wat doe je nou als wijkagent? En ik denk dat heel veel, als ik dan naar de politieorganisatie bijvoorbeeld kijk, heel veel collega's dat ervaren. Dus het is altijd een beetje een ondergeschoven kindje geweest. Terwijl juist die bedrijventerreinen, dat is een locatie waar heel veel anonimiteit is. En waar criminelen heel blij van worden, is anonimiteit. Want ze willen het liefst niet dat ze in het zicht zitten van de overheid. Dus het feit dat we daar... Ja, heel lang heel weinig aandacht aan hebben besteed, maakt denk ik ook dat het interessant is voor criminelen om zich daar te vestigen. Nou, dat anonieme aspect dat zal altijd blijven, hè, want een ondernemer die is er vaak van 8 tot 5, nou, misschien iets langer. De nachtelijke uren is het al wat minder. Als je dan ziet de controlerende instanties of de toezichthoudende instanties, die richten zich vaak op de gebieden waar mensen wonen. Dus de mate van toezicht is ook minder. En ik denk dan ook wel dat ondernemers... minder zich betrokken voelen en een minder belang hebben om ook actief iets aan dat veiligheidsprobleem te doen dan dat jij een bewoner bent. Want als jij een huis hebt, dan wil je dat je kinderen daar veilig kunnen spelen en dat je daar zelf veilig woont. Nou, als ondernemer zijnde, dat legde ik net al uit, ik denk dat je daar minder betrokkenheid bij voelt. Nou, al die aspecten maken dat in de basis een bedrijventerrein sowieso al interessant is voor criminele inmenging.
Hey, wat zijn jullie resultaten? Je bent al een tijdje bezig met dat project Holsteiner.
Nou, wat ik altijd wel goed vind om te benoemen is dat het project Holsteiner heeft best veel bekendheid. Sowieso binnen de regio Rotterdam, maar je merkt ook op landelijk niveau dat we vaak als voorbeeld worden gezien en dat we ook als succes worden bestempeld. En dat voelt als projectleider voelt dat een beetje ongemakkelijk om dan te zeggen, ja, wij zijn succesvol. Omdat altijd de vervolgvraag is, waarom zijn jullie succesvol? En om te starten denk ik dat het heel goed om te benoemen is, wij vinden onszelf succesvol omdat wij gewoon simpelweg de luxe hebben dat wij al 8 jaar een project mogen zijn. En dat wij dus hebben kunnen ervaren wat wel en wat niet werkt. Want wij hebben ook heel veel dingen gedaan waarbij we achteraf dachten van ja, dat is eigenlijk helemaal niet goed geweest wat we hebben gedaan.
Of noem eens een voorbeeld.
Nou, wij hebben onderzoeken laten uitvoeren. Focus op bepaalde branches waar achteraf helemaal niet zo vermenging met criminaliteit bleek. Misschien de mate hoe je naar dingen kijkt of hoe je met dat onderbuikgevoel een bepaalde focus aanbrengt. Dat je achteraf denkt van nou, we hebben dat allemaal netjes gedaan via volgens de wet. Alleen, we hebben gewoon een verkeerde focus gekozen, want het lag veel meer op een ander fenomeen. Analyse tools die je gebruikt. Dat soort aspecten, daar leer je mee dat je dan niet... Misschien de criminaliteit die je denkt te zien kan achterhalen of aan kan pakken. Dus nogmaals, als basis wil ik stellen dat ons grootste succes is dat we hebben ervaren wat wel of niet werkt. Misschien is het wel goed om zo meteen nog even terug te komen. Maar jouw vraag gaat volgens mij meer over van, joh, wat heb je nou concreet bereikt?
Nou, ik ben dan heel benieuwd. Je geeft net aan van, we weten nu heel goed wat wel werkt en wat niet werkt. Ja. Nou, je hebt aangegeven van eigenlijk wat niet werkt. Ik ben heel benieuwd wat wel werkt.
Nou ja, wat wel werkt is dat als je het echt hebt over concrete resultaten, dan verzanden wij vaak in de kilo's, de kerels en de knaken. Hè. Dan hebben wij met regelmaat mooie acties gehad. Ik durf wel te stellen dat wij op jaarbasis echt wel tussen de 10 en 15 criminele ondernemingen of ondernemingen waar criminele inmenging speelt, dat we weten aanpakken. We hebben een hele sterke informatiepositie gekregen. En qua duurzaamheid vind ik dat wij in bepaalde deelprojecten, wat wij dat dan noemen, dat wij in die deelprojecten ook een bepaalde vorm van weerbaarheid hebben gecreëerd. Dus een samenwerking met ondernemers. Wij hebben verhuurders van opslagboxen waarmee wij heel intensief samenwerken. En niet op basis van informatiedeling, maar meer van zij melden goed. Wij helpen ze op een abstract niveau van hoe kan je je bedrijfsvoering aanpassen. Wat zijn nou tips en trucs? Geen contant geld aannemen bijvoorbeeld. Nou, dan zie je dat zo'n ondernemer echt wel weerbaar wordt. En dat het niet aantrekkelijk wordt voor criminaliteit. Nou, dat vind ik eigenlijk de mooiste successen. Want dat is duurzaam.
Ja.
Dat wij een bedrijf aanpakken is natuurlijk superleuk. En dat wij met allemaal speciale eenheden zo'n bedrijf binnenvallen en de criminelen aanpakken. Tuurlijk, daar doen we het voor. Maar het gaat er uiteindelijk om is dat we naar een level gaan binnen ons gebied. Dat je kan zeggen van nou, de ondernemers die zijn weerbaar. En er staat een goede overheid. Die goed samenwerken met de ondernemers. Dus het project is eigenlijk niet meer nodig. Nou, daar zijn we nog niet. Daar zijn we misschien nog lang niet. Alleen ja, daar word ik wel het meeste trots op. Als we dat soort punten op incidenteel niveau bereiken. Ja,
ja, begrijp ik.
Ja.
En kun je vertellen wie er allemaal betrokken zijn binnen deze samenwerking?
Nou ja, ten eerste de overheidspartners. Dus dan heb ik het over de gemeente Rotterdam, gemeente Schiedam, de politie, het Openbaar Ministerie, de FIOD, de Belastingdienst, het RIEK. Wat ons helpt hoe we binnen de kaders van de wetgeving informatie kunnen delen, wel of niet. Maar ook partners zijn de ondernemers. Dus daar werken we ook heel intensief mee samen. En je hebt natuurlijk altijd binnen bepaalde organisaties afdelingen. Bijvoorbeeld binnen de politie werken we heel erg samen met milieudiensten. Met de afdelingen die ze bezighouden met mensenhandel. Dus op hoofdlijnen zijn het de organisaties die ik noem. Maar dat gaat echt om tientallen mensen die wel een rol spelen en niet actief in de uitvoering, maar wel een rol spelen binnen Holsteiner of iets doen binnen Holsteiner.
Je noemde net een paar keer het RIEK. Misschien voor de mensen die even nog niet weten wat het RIEK is.
Ja.
Even heel kort een toelichting geven.
Zeker, ja. Het RIEK is het regionaal informatie- en expertisecentrum. Elk geografisch gebied heeft een RIEK. En eigenlijk heeft het RIEK meerdere functies. Ik praat nu even namens hun, dus ik zal ze waarschijnlijk tekort doen of ik zal niet volledig zijn. Maar zoals ik het zie is dat ze eigenlijk de organisaties helpen om binnen de wettelijke kaders informatie te kunnen delen. Daar zijn ze heel strikt en scherp op. Dus dat zorgt ervoor dat we proberen de mate van informatiedeling altijd te doen zoals het hoort. Daarnaast zijn ze ook een expertisecentrum. Dus hun halen heel veel kennis en kunde en ervaringen op vanuit het werkveld, vanuit het speelveld. Waar ze dan ook weer projecten mee helpen en gemeentes mee helpen. Ze nemen een prominente rol in een stuk bewustwording. Je ziet bijvoorbeeld dat de gemeente Rotterdam is een hele grote gemeente. Waar je bijvoorbeeld best wel een grote afdeling hebt op veiligheid. En ik snap als je een kleinere gemeente hebt dat misschien lastiger is. Of dat je er misschien net mee begint. Ja, de RIEK neemt echt wel een hele mooie positie in om dan tips en trucs te geven. Maar ook bewustwording van waar moet je nou op letten. Analyses daarvoor uitvoeren. Dus dat is een beetje de rol die het RIEK eigenlijk pakt. Het cement tussen de organisaties. Zodat zij op een goede, fijne en binnen de wettelijke kaders een goede manier kunnen samenwerken.
Ja, en je noemde net een hele rits aan partners. Dat lijkt me best complex. Hoe pak je zoiets aan als projectleider?
Ja, nou ja, het vuile werk is al door al mijn voorgangers gedaan. Nee, kijk, organisaties werken niet met elkaar, mensen werken met elkaar. Dat is niet mijn citaat die ik heb overgenomen van een collega van mij. Maar ik geloof daar wel in. Dus het belangrijke is, vind ik, met integraal samenwerken, is dat je tijd neemt en ruimte neemt om elkaar te leren kennen op persoonlijk vlak. Want je moet echt met elkaar samenwerken. Maar ook goed begrijpen, wat is nou een organisatie en wat kan een organisatie? En in welke tijdsperiode kan een organisatie? En ik merk vaak wel in de integrale samenwerking dat daar onvoldoende tijd wordt genomen. Dus dan staan er onrealistische verwachtingspatronen. En op een gegeven moment leidt dat een soort van irritatie. Hè? Dan een partner kan dan niet voldoen aan een verwachtingspatroon die eigenlijk helemaal niet realistisch is. En daar ben ik wel trots op in Holsteiner. Ik denk dat we daar goed tijd voor hebben genomen en nog steeds nemen. En dat kan altijd beter. We zijn bijvoorbeeld op dit moment weer aan het evalueren. Maar dat we dan ook weer alle kopjes dezelfde kant op willen krijgen van wat kan elke partner nou betekenen? Onder welke voorwaarden? Hè? Want organisaties stellen ook voorwaarden wanneer zij wel of niet mee willen doen. Of waar hun focus zit. Of wettelijk zijn er voorwaarden gesteld wanneer je wel of geen informatie mag delen. Als dat duidelijk is voor iedereen, ja, dan geloof ik er ook wel in dat bijna iedereen wel de waarde van integraal samenwerken ziet. Maar dan moet je wel tijd en energie op zetten.
Ja. En hoe ziet die samenwerking er dan uit in de praktijk?
Wij werken binnen het project Holsteiner. Proberen wij één dag in de week fysiek samen te zitten. Dan houden wij heel scherp in de gaten natuurlijk van wat zijn de kaders waarin we informatie mogen delen. En natuurlijk gaat het ook nog wel eens over subjecten of ondernemers of over onderzoeken. Maar het gaat ook heel vaak gewoon over richtingen. Over hoe we bepaalde controles willen inrichten. Wat we met een controle willen bereiken. Hoe we misschien bepaalde partners kunnen helpen om een betere informatiepositie te krijgen. Dus dat is elke week. Dat noemen wij dan het operationeel overleg. En daarbij hebben we dan ook nog om de 3-4 weken hebben we een projectteam. En dat betekent dat er vertegenwoordigers van elke organisatie zitten. En dat gaat dan meer over de richtingen en de lijnen waar we naartoe willen. Wat beter kan, evalueren wat goed gaat. En een vinger aan de pols houden of dan we ons allemaal netjes houden aan waar we voor staan. En waarvoor we bij elkaar zijn gaan zitten.
Ja.
Ja. Hoe zit het met jullie informatiedeling onderling? Met alle samenwerkende partners?
Nou ja, dat, en terecht, daar zijn we ons heel erg te degen van bewust. Daar zijn allemaal wettelijke kaders voor gesteld. Wanneer je wel en geen informatie mag delen. En wat ik goed vind, wat wij binnen Holsteiner doen, is dat wij dat ook met regelmaat evalueren. En daar speelt het RIEK ook een belangrijke rol in, om dan de vinger aan de pols te houden. Van joh, laat ons nou eens zien hoe je de informatie deelt. Wat je deelt, onder welke voorwaarden, onder welke omstandigheden, met welke intentie. Wie wat deelt. Nou ja, dat doen ze. Dat pakken hun een rol in. En ik vind als projectleider zijn dat ik daar ook wel een rol in heb, een verantwoordelijkheid in heb. Ik zeg niet dat alles goed gaat, denk ik. Hè, want we zullen altijd wel een keer evalueren en denken, nou, dat kan beter. Maar we zijn er wel heel bewust mee bezig. Maar ik durf ook wat te zeggen, is dat het lijkt als je integraal samenwerkt, dat het alleen maar gaat over informatie delen. En als ik kijk naar het project Holsteiner, tuurlijk is dat een deel. Maar het grootste deel gaat ook gewoon over abstract met elkaar over voortgang praten. Over waar je denkt dat misschien wel potentie zit. En dat gaat dan niet over personen, of dat gaat niet over onderneming, of dat gaat niet over andere wettelijke of gegevens die je volgens de wet wel of niet mag delen. Maar dat gaat er soms ook wel eens over van nou, welke economische trend zien we? En waar denken we dat er bijvoorbeeld nu kansen zitten voor criminelen? Wat zouden we bijvoorbeeld beter... Wij hebben heel veel opslaglocaties. Wat zouden we nou beter kunnen doen in die opslaglocaties? Hoe kunnen we die ondernemers nou beter helpen in die opslaglocaties zich te weren tegen criminaliteit? Nou, dat gaat helemaal niet over persoonsgegevens. Dus je ziet vaak dat informatiedeling wordt gezien als een barrière. Terwijl ik wel durf te zeggen dat nou, in ieder geval 50% van ons project, misschien wel meer, gaat ook gewoon over samenwerken waarin helemaal geen sprake is van delen van persoonsgegevens.
Ja. En wat is nou echt het voordeel van deze samenwerking met al die verschillende partners? Wat is nou echt het voordeel daarvan?
Sowieso. Het voordeel is dat je vanuit een meervoudig perspectief kijkt naar de problematiek. Je ziet dat elke organisatie vanuit zijn conditionering, hè, dus de politie is altijd bezig met veiligheid, dus die kijken altijd vanuit veiligheid en een strafrechtelijke bril kijken ze naar de situatie. Terwijl een belastingdienst echt vanuit een fiscale bril. Dus enerzijds levert dat dus nieuwe inzichten en nieuwe kansen op, hè, waar je denkt van, oh, nou ja, weet je, we hebben al heel lang dat onderbuikgevoel. Strafrechtelijk kunnen we niets, hebben we geen informatie om daar een vervolg op te geven, maar misschien fiscaal kunnen we gewoon controle om uit te kunnen sluiten of dat het een malafide of een bonafide bedrijf is. Dat is trouwens wel goed om te benoemen, hè. Onze focus niet alleen maar criminelen pakken, wij willen ook graag uitsluiten, want soms hebben we ook gewoon bonafide bedrijven waarin wij niet snappen waarom dat iets werkt, maar waarin hele legitieme verhalen naar voren komen. Dus dat is heel belangrijk, dat integraal samenwerken. Ik vind ook dat meervoudig perspectief zorgt ook voor een soort creativiteit. Hè? Dus dat je, omdat je vanuit andere kanten naar een bepaald probleem kijkt, dat je opeens inzichten of methodieken krijgt die je vanuit een monodisciplinair optreden niet kan zien of niet ziet. En uiteindelijk is het natuurlijk ook wel waardevol een mate van informatiedeling. En niet omdat we zo graag willen weten hoe iets werkt of hoe iets zit, maar... een voorbeeld als is dat je dat onderbuikgevoel, waar we heel lang niets mee hebben gedaan. Ja, als je meervoudig en vanuit verschillende partners opeens informatie naar elkaar legt, dan ga je het begrijpen. Dan ga je begrijpen waarom dat het wel of niet klopt. Dus aantonen of dat een bonafide of een malafide bedrijf is. Dus dat zijn een beetje de voornamelijke voordelen van het integraal samenwerken.
Ja, lijkt me dat het ook af en toe lastig is. Je noemde net al dat het niet altijd even makkelijk is. Wat zijn nou echt knelpunten waar jullie tegenaan lopen met zo'n samenwerking?
Dat is een hele goede vraag. Kijk, tuurlijk zullen er altijd knelpunten zijn. En die knelpunten die komen vaak voort uit het feit dat we het integraal samenwerken is niet iets wat we al 60 jaar doen. Natuurlijk, we werken wel samen, maar echt integraal samenwerken, dus zonder monodisciplinaire belangen. En dat is eigenlijk van de afgelopen jaren, misschien 10 jaar, dat we dat steeds prominenter als overheid zijnde doen. Dan moet je ook wel eens onduidelijkheden moet je overwinnen. En soms moet je een klein beetje het lef durven pakken van iets wat geen begaande weg is. Nou, toch proberen te ontdekken. En dat, daar is Holstein een goed voorbeeld van. Daarom zeg ik altijd, we hebben geleerd wat wel en niet werkt. Ook op dat gebied hebben we ook geleerd wat niet werkt. Dus dat is wel een beetje het lastige daarvan. Dat monodisciplinair belang, hè, wat altijd een klein beetje doorcijpelt in hoe een bepaalde organisatie zich opstelt in de integrale samenwerking. Maar wat ik ook vind is dat je hebt ook met mensen te maken. Die of om een bepaalde reden bij de Belastingdienst zijn gaan werken. Of een bepaalde reden bij de gemeente zijn gaan werken. Of een bepaalde reden zijn bij de politie zijn gaan werken. Bepaalde motivatie, een bepaalde intrinsieke motivatie. Dus je zou ook al die persoonlijke voorkeuren, belangen, omstandigheden. Ja, dat maakt allemaal wel dat het best wel een complex iets is om samen te werken. Om concreet te maken. Ik heb mensen in mijn project zitten. Dat zijn echt politiemensen. Die zijn vooral bezig om boeven te pakken. En die vinden het misschien dan minder interessant om te kijken of dat iemand wel of geen belastingaangifte doet. Terwijl dat misschien heel relevant is, omdat je iets wil bereiken qua duurzaamheid. En een belastingdienst, toezichthouder, controleur, dat wel interessant vindt. Nou, dat betekent dat je heel erg ook op persoonlijk vlak tijd moet nemen om met elkaar te kunnen samenwerken.
Ja, het lijkt me dat de mensen ook wel een beetje feeling moeten hebben met het onderwerp ondermijning.
Ja. Ja, ik snap wat je zegt, dat ben ik met je eens. Maar ik durf ook wel te zeggen dat het verbaast mij als je vanuit een bepaalde organisatie geen feeling hebt met ondermijning. Want volgens mij willen we allemaal niet de excessen zien dat advocaten worden bedreigd. Dat er zomaar liquidaties worden gepleegd. Dat er om de paar dagen schietpartijen zijn in de grote steden. Dat jonge aanwas kiest liever voor criminaliteit dan dat ze kiezen om gewoon 40 uur in de week te werken. Ik geloof er wel in, als je bij de overheid werkt, dat je wel een bepaalde overtuiging hebt dat waar wij als overheid zijn ervoor staan en onze maatschappelijke normen en waarden, ja, dat die niet mogen worden aangetast. En dat is ondermijning, hè? Dat onze systemen, onze structuren worden aangetast. Dus ik snap helemaal wat je zegt, hè? Dat sommige mensen hebben er meer feeling mee dan anderen, maar in de basis geloof ik wel in dat iedereen bij de overheid, nagenoeg iedereen bij de overheid, wel enthousiast wordt om een rol te spelen in de aanpak van ondermijning. Alleen het lastige is, het is heel ongrijpbaar, heel breed, heel groot. Dus je zal dan een klein beetje moeten helpen om het tastbaar te maken voor de desbetreffende collega's.
Ja, en dat is ook een beetje jouw rol als projectleider? Of
vind ik wel, ja. Ja. En ik vind het lastig ook. Ik vind het soms heel lastig als iemand aan mij vraagt wat is ondermijning. Heb ik voor mezelf wel een omschrijving, maar leg dat maar eens uit. Waardoor je andere mensen ook overtuigt en enthousiasmeert. Dus omdat het zo ongrijpbaar is, is het ook gewoon heel lastig. Maar het is wel heel belangrijk, want anders ontstaan al de voorgaande dingen die ik benoemde.
Ja, ja. En even een zijweg. Jullie hebben ook 5 fasen ontwikkeld voor jullie project. Kun je daar iets over vertellen? 5 fasen van het integrale ondermijningsproject.
Ja, zeker. Als je binnen de regio Rotterdam, daar richt ik me eventjes op, vraagt hoe mensen naar Holstein kijken, dan... Ik weet niet of dat trots is, maar mensen zien wel dat er mooie dingen zijn bereikt. Ik vind dat we ook niet kunnen ontkennen. We proberen ons altijd wel een beetje bescheiden op te stellen. Maar wat je ook hoort, meestal in dezelfde zin, is van ja, weet je, ontstaat wel een waterbedeffect. En leuk dat jullie zoveel mensen hebben om in zo'n klein gebied met elkaar aan de gang te gaan. Maar wat levert dat mij op als een naastgelegen gemeente? Of als. En je merkt ook dat we als project zijn daar steeds meer oog voor krijgen. En wij hebben onszelf ook als doelstelling gesteld van. Onze kennis en kunde en ervaringen, die moeten we veel breder gaan delen. Wat wij hebben geleerd, wat werkt, maar ook wat niet werkt, ja, waarom delen we dat niet? Want laten we vooral niet andere gemeentes tegen dezelfde problemen aanlopen of in dezelfde sloten lopen. Dus wij noemen dat dan expanderen van onze Holsteiner aanpak. En niet om onszelf op een podium te zetten en om ons op de borst te kloppen. Want dat willen we niet, maar meer van, joh, wij hebben dingen geleerd, wij hebben dingen ontwikkeld, wij hebben kansen ontwikkeld. En die willen we graag met jullie delen. Enerzijds om het waterbedeffect ook bij jullie te helpen. Anderzijds om die brede aanpak van ondermijning in heel de regio door te ontwikkelen. En daar hebben wij dus een presentatie op gemaakt op basis van 5 fases. En als wij dan nu de afgelopen 8 jaar terugkijken, dan zie je dus dat ons project 5 fases kent. Waarin wij zeggen van dat zijn hele cruciale fases geweest. Waarin wij stappen hebben gemaakt als project zijnde. En waarin wij vinden dat je daar een bepaalde soort personeel nodig hebt. Of waarin een bepaalde randvoorwaarden heel belangrijk zijn. Of waarin een bepaalde focus heel belangrijk is geweest. Of waarin wij keuzes hebben gemaakt die helemaal niet goed bleken te werken. En eigenlijk hopen we met die presentatie, die 5 fases, veel actiever nu de boer op te gaan. En te laten zien van dit is ons verhaal. We willen graag met jullie kijken van in welke fase zitten jullie nu. wij hebben dit ervaren en ons advies zou dan dit en dit kunnen zijn. En zo help je dus eigenlijk omliggende gemeentes of de regiobrede aanpak, misschien een landelijke aanpak wel in ja, een soort verbetering of ja, een verbetering van de aanpak van ondermijning op bedrijfterreinen.
Ja. Mooi. En in fase 2 hebben jullie het over toenadering van ondernemers. Hoe hebben jullie dat aangepakt?
Nou, het is wel goed om heel kort fase 1. Fase 1 heeft zich helemaal gericht op een terugkerende overheid. Wij hanteren namelijk dat een onderdeel van ondermijning binnen een straat of binnen een branche of binnen een bedrijventerrein of binnen een gebied. Dat heeft er ook mee te maken dat de overheid eigenlijk niet aanwezig is. Dus er is of in mindere mate aanwezig is. Dus de criminaliteit heeft een soort vrijspel om zich te vermengen met die bovenwereld. Dus onze eerste fase richtte zich echt op, hoe komen wij nou terug in het gebied? Het zichtbaar zijn. Gewoon veel meer als politie bijvoorbeeld door de straat heen rijden. Het aanspreekbaar zijn voor ondernemers vanuit de gemeente. Als belastingdiensten gewoon die controlerende bevoegdheden toepassen. Alleen misschien iets intensiever dan in andere gebieden. Wij als overheid zijn weer terug in het gebied. En op een gegeven moment zag je dat de ondernemers ook wel vragen gingen stellen. Wat gebeurt hier nou? Want opeens hebben we meer controles en we zien meer politieauto rijden. En er werd een wijkhub waren ze al bezig aan te ontwikkelen. Dat men zei van laten we nou proberen ook veel meer de toenadering te zoeken en uitleg te geven wat wij doen. Want ik durf wel te zeggen, als je naar de aanpak van bedrijventerreinen kijkt. Heel leuk dat veiligheidsaanpak. Maar de duurzaamheid zit uiteindelijk in de revitalisering van het gebied. Ondernemers weerbaar maken, mooie faciliteiten, aantrekkelijk gebied voor goede ondernemers creëren. Dat hebben de gemeenten Schiedam en Rotterdam heel goed gedaan. Die hebben eigenlijk naast Holstein en allebei de gemeentes een team neergezet die zich niet bezighoudt met de aanpak van georganiseerde criminaliteit, maar wel met de revitalisering. En toen hebben we eigenlijk met die teams hebben we gezegd, we moeten meer in contact treden. Dus we gingen ondernemersdiners organiseren, ontbijten met een bepaalde sector. Gesprekken die je voert, gewoon vanuit weerbaarheid te kijken met ondernemers voor je wat kunnen verbeteren. En eigenlijk vanaf de tweede fase zijn er eerste stappen ingezet en dat proberen we steeds verder door te ontwikkelen.
Ja,
heel even een mededeling tussendoor. Wij zitten, terwijl we deze podcast opnemen, boven een kantine. Dus mochten de luisteraars of de kijkers soms wat vreemde geluiden horen tussendoor, dan weten jullie nu waar dat van komt.
Ja, goed dat je het zegt. Ze hebben volgens mij net de koffieapparaat schoongemaakt.
Ja,
dus,
ja.
Prima.
Ja, en hoe reageerden die ondernemers daar uiteindelijk op? Dat jullie daar aanwezig waren en dat jullie met hun wilden samenwerken?
Nou, het ontwikkelt zich wel. Hè. De tweede fase is ongeveer vanaf 2015, 2016. Ja, dan staat het niet gelijk op een hoogtepunt. En sterker nog, we zijn nu zelfs nog heel erg bewust en met energie bezig om dat nog beter en nog verder door te ontwikkelen. Maar je ziet wel dat als je ondernemers op een gegeven moment laat zien wat er allemaal mis is in zo'n wijk, dan ontstaat er wel een bepaalde betrokkenheid. Ondernemers zit ook niet te wachten op geweld in onze pand. En die wil ook liefst een eerlijke concurrentiepositie. Dus dat is wel een welwillendheid, alleen dan is het natuurlijk het belang, hoe ga je naar een gemeenschappelijk belang zoeken? Hè? En dat is altijd wel een uitdaging. En daar zijn we nog steeds, zoekende wil ik niet zeggen, maar daar zijn we nog steeds hard mee bezig om dat belang te zoeken. Sommige mensen zijn veel eerder overtuigd omdat zij misschien personeel er hebben lopen. Maar als je geen personeel in je pand hebt, dan gaat het argument van ontstaat er gevaar voor je personeel al niet op. Dus dan zal je naar een ander gemeenschappelijk belang moeten zoeken. Nou, en dat proberen we eigenlijk nu veel meer op sectorniveau en soms op incidenteel niveau voor elkaar te krijgen.
Ja. En in welke fase zitten jullie nu?
We zitten nu in fase 5 noemen wij dat. We hebben Rotterdamse term hand in hand hebben we dat genoemd. Namelijk hand in hand met de revitalisering. Wij hebben gesteld dat wij vinden, en dat mag gelukkig ook wel na 8 jaar, dat we best wel veel criminaliteit hebben aangepakt. Dus ondernemers die daar enkel en alleen zaten om een crimineel activiteit te ontplooien. Inbouwen van verborgen ruimtes, het stashen van drugs, het hebben van een winkel met namaakkleding. Daar hebben we heel veel van aangepakt. En nu langzamerhand moet je dus naar een soort structureel en duurzame oplossing komen. En dat zijn wij niet als overheid. In die zin is dat project Holstein zie ik als een dwel, waarmee we heel veel water hebben kunnen opdweilen. Maar we moeten langzaam die kraan dichtdraaien. En het dichtdraaien van de kraan, dat is echt in samenwerking met die ondernemers. Als die een bepaald weerbaarheidsniveau hebben, betekent dat criminelen niet zo graag meer naar de Spaanse en de Schravenlandspolder en Noordwest komen om daar hun criminele activiteiten te ontplooien. En dat proberen we steeds meer te realiseren door onze informatiebeelden actiever te delen, actiever het gesprek aan te gaan, samen met die revitaliseringen, daar ook hand in hand te kijken van joh, welke gebieden moet er, vinden jullie dat er revitalisering moet plaatsvinden? Ook te kijken vanuit wetenschappelijk onderzoek, hè, kan je nou misschien met de wijze hoe je gebouwen bouwt, al invloed uitoefenen op de mate dat criminele misbruik van je gebied maken. De mate van toezicht, mate van screening. Ondernemers zijn met het geweldige initiatief gekomen van cashloos, dus zonder cash. Dus dat ze een bedrijfsvoering hebben waar ze geen cash aanwezig hebben en hebben. Dus dat betekent dat criminelen dus, ja, die gaan niet via hun bank hun criminele activiteiten doen. Dus het wordt steeds minder aantrekkelijk om dan met zo'n bedrijf zaken te doen als crimineel zijnde. Nou, dat soort initiatieven vanuit ondernemers, vanuit overheid, in gezamenlijkheid, hopen we eigenlijk dat we over pakweg 3-4 jaar een weerbaar gebied hebben. Dat criminelen denken van we slaan de Spaanse polder en de Schravenlandspolder en Noordwest maar even over. En dan is de kunst, hoe gaan we dat uitleren en ventileren naar andere gebieden, dat we misschien wel op regioniveau onaantrekkelijk worden.
Mooi. Dus eigenlijk niet alleen via het strafrecht, maar ook via heel veel andere maatregelen. Ja. Zo'n combinatie van dingen om dit allemaal tegen te gaan.
Zeker, ja. Ja, vanuit inzichten, hoe kan je sociaal invloed uitoefenen? We hebben een legio aan voorbeelden die we daarin hanteren. Ja.
En nu met oog op de toekomst, waar gaan jullie je nu op richten met het project Holsteiner?
Waar we nu ons nog op gaan richten is, wat ik al maar 3 keer heb uitgelegd, namelijk de ondernemers weerbaar maken. Maar wat ik ook heel belangrijk vind, want dat vond ik wel een goede vraag van jou, is dat je zegt van ja, maar de politie blijven die dan in het gebied? Kijk, we hebben een luxe van een project waar heel veel mensen vanuit verschillende organisaties werken in het gebied. We hebben hele mooie dingen gedaan. Maar als wij weggaan, dan blijft er wel een overheid bestaan. Er blijft een gemeente, er blijft een politie. De Belastingdienst zal misschien in andere mate, maar die zullen ook natuurlijk controles blijven uitvoeren. En dat hoeven niet per se de mensen te zijn die nu in het project zitten. Dus je wilt daar ook een soort duurzaamheid. Dus wij hebben onszelf ook als opdracht gesteld. Laten wij wij noemen dat dan een gebiedsorganisatie. Hè? Dus een overheid die blijft zonder het project Holsteiner. Laten we dan ook onze werkbare principes ook uitleren. Dus wij hebben ook in onze presentatie 5 fases benoemd. En we hebben 5 werkbare principes die wij dan belangrijk vinden als project zijnde. Die we willen ook gaan uitleren aan die nieuwe gebiedsorganisatie. En een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld, wij noemen dat geregisseerd geluk. En geregisseerd geluk is eigenlijk als er een situatie ontstaat waarin je dat onderbuikgevoel hebt. Maar waarvan je denkt van ja, het is een beetje onvoldoende om daar iets mee te doen. Hebben wij een soort methodiek ontwikkeld waarin je probeert er toch iets van te maken. Dus van iets heel kleins toch proberen een groot en een mooi resultaat te bereiken. Een voorbeeld daarvan, om eventjes heel plat te slaan. Wij hebben een ondernemer gehad die heel veel opslagboxen had in ons gebied. Die wilde in eerste instantie niet zoveel samenwerken met onze overheid zijnde. Nou, dan ga je echt een plan maken van hoe gaan we deze meneer nou laten inzien dat hij een rol heeft. Hoe laten we hem eigenlijk inzien dat hij misschien wel een bewuste faciliteerder is. En dat hij ook een rol heeft om criminaliteit te voorkomen in zijn pand. Dat is gelukt. En eigenlijk hebben we nu een ondernemer die gewoon samen met ons werkt. Die samen met ons de controles inricht. Die het meldingsbereidheid heeft verhoogd. Die aanpassingen aan zijn pand heeft gedaan. Waardoor het minder aantrekkelijk is voor criminaliteit.
Hoe heb je hem overtuigd? Omdat hij dat in de eerste instantie misschien niet zo zag zitten. Heb je toch daarop ingezet en dat is toch gelukt?
Zeker. Wat wel goed is om te noemen. Ik noemde eerder in de podcast noemde ik ook van. We moeten als overheid zijn er meer ons beeld delen. Hè? En dan richt ik dus heel erg dat wij als overheid zijn een rol hebben. Maar ik vind ook wel dat er een bepaalde mate bij sommige ondernemers van naïviteit heerst. Hè. Een ondernemer heeft ook gewoon een rol. En die rol bedoel ik ook dat als jij meerdere keren bent geattendeerd door de overheid van luister, er worden misstanden in jouw pand aangetroffen. En dat heeft te maken met jouw bedrijfsvoering, want jij neemt contant geld aan, of jij screent heel slecht, of je hebt slechte contracten, of je doet nooit een nakontrole. Kijk, als het een keertje gebeurt, dan is het eigenlijk niet verwijtbaar. Bij een tweede keer ben je al gewaarschuwd. Nou ja, na een paar keer kan je ook tegen elkaar zeggen van, joh, ondernemer, het lijkt erop dat je een soort bewuste facilitering doet. En dat is ook gewoon strafbaar. Als jij criminaliteit helpt, als je voorbereidingshandelingen treft of het makkelijk maakt voor criminaliteit, dan kan er ook een gevolg aan zitten met een strafrechtelijk onderzoek of misschien een bestuurlijke interventie. Hè, dus dat er een sluiting door een burgemeester wordt opgelegd wel of niet. Dus dat hebben we bijvoorbeeld met deze ondernemer heel erg gedaan. En ik wil niet zeggen dat hij naïef was en dat hij niet naar ons wilde luisteren. Maar we moesten wel een paar keer een interventie doen. Dus een zaak oppakken of een actie doen daar. Om hem te laten inzien van ja, weet je, het komt echt door mijn bedrijfsvoering.
Ja.
En het komt echt door onderdelen van mijn pand. Hij had geen camerabeveiliging, heeft hij inmiddels. Hij heeft fysieke beveiliging. Hij heeft een jurist die nu de contracten voor hem opstelt. Nou, dat duurde eventjes en dat duurde een paar interventies. Nou, dat bedoelen we dan dat we samen met zo'n ondernemer echt, echt een pad doorlopen. En uiteindelijk nu, wij noemen het samenwerking in crime hebben. Dus dat is mooi. Ja,
ja, duidelijk. Ja, mooi verhaal en mooi project ook wat jullie hebben opgezet hier.
Ja.
Het is natuurlijk niet een probleem wat zich alleen in Rotterdam en Schiedam afspeelt. Zou jij nog tips hebben voor collega's die ook ondermijning op bedrijfsterreinen willen aanpakken?
Nou, zeker. Leuk om de tips ook te delen. Ik denk dat het belangrijk is dat mensen gaan inzien dat bedrijfsterreinen een broeinest zijn voor criminaliteit. Dus ik snap heel erg dat als jij op de bus zit en jij rijdt je meldingen, dat het heel aantrekkelijk is om vooral in de woonwijken te blijven. Hè? Want daar zie je vaak ook de zichtbare criminaliteit met dealers en overlast jeugd. Nou, is dat geen criminaliteit, maar het is veel zichtbaarder en tastbaarder. Maar het is zo belangrijk dat je als collega zijnde ook die gebieden aandoet, zoals bedrijventerreinen. En wat is dan vooral belangrijk, is dat je gewoon vastlegt dat onderbuikgevoel. Ik vergeet nooit meer, ik heb pas 6-7 maanden geleden, toen hadden wij een grote controle. Werd vanuit de politie georganiseerd. Toen kwam daar een taxi aangereden. En die taxi die vertelde van, ik rij heel vaak klanten rij ik naar het vliegveld toe. Nou, prima. Dus de collega's van de politie die vroegen, mogen we in je auto kijken? Toen zeiden ja, dat kan, alleen maar kofferbak. Die gaat niet open. Die is kapot. En dat is natuurlijk heel raar als jij mensen naar een vliegveld moet brengen die koffers hebben waarschijnlijk, dat jouw achterklep het niet doet. En het onderbuikgevoel was bij iedereen, maar dan is het wel, waarom zou je het vastleggen? Dat werd ook een beetje discussie. En toen was het natuurlijk wel dat we tegen elkaar zeiden, ja, weet je, als die dat nou over 6 maanden nog een keer op controle zegt, of over een jaar nog een keer op controle, dan mag je wel eens de vraag stellen, maar klopt het nou wel dat hij mensen naar een vliegveld brengt? Want dat kan helemaal niet met wat je ziet. Dus ofwel die fysieke werkelijkheid die je constateert, die klopt eigenlijk niet met de logische beredenering die je daarnaast zou leggen. En ik denk dat we als politie zijnde wel steeds meer de stap moeten zetten om dat ook vast te leggen. En niet alleen vanuit de politie, maar ook vanuit de partners. Maar wij als politie zijnde zijn 24 uur, 7 dagen in de week zijn we op straat. Dus mijn sterkste advies zou zijn, doe dus ook die gebieden aan die misschien op het eerste oog niet zo aantrekkelijk zijn, hè, bedrijventerreinen om te surveilleren. En leg vooral echt vast wat je waarvan jij denkt, dit is raar. Leg het gewoon vast. En tuurlijk wil je het liefst een respons hebben dat je denkt, nou, mijn mutatie heeft geleid tot het grootste onderzoek van Nederland. Maar ik durf ook wel te stellen, het zicht wat ik dan heb op onderzoeken die lopen, dat je niet altijd terugkoppeling kan krijgen. Dus heb ook het vertrouwen dat jouw informatie wordt gelezen. Heb ook het vertrouwen dat je echt wel een waarde toevoegt aan heel veel onderzoeken die jij nooit iets van zal horen. Maar des te belangrijker is het dat je wel blijft vastleggen. En dat is eigenlijk mijn grootste advies die ik geef als je het hebt over aanpak van bedrijfterreinen.
Een kleine mutatie, groot verschil.
Zeker, zeker. En wat ik ook, en aan de andere kant is dat creëer geen hij-zij. Probeer nou samen met die ondernemers het verschil te maken. Want als je een bedrijventerrein hebt, dan is niet 95% crimineel. Nee, vaak is 95% zijn bona fide ondernemers die ook gewoon hard werken voor een boterham en die samen met de overheid echt wel iets willen doen. Ga met elkaar op zoek naar een gemeenschappelijk belang en dan ben je pas bezig met een duurzame aanpak op bedrijfsterreinen.
Ja, ook gewoon als politie vertrouwen hebben in de ondernemer.
Ja.
En andersom.
En de laatste nog is dat laat je nou eens niet beperken door de barrières die we onszelf opwerpen. Natuurlijk hebben we kaders voor informatiedeling en wat mag wel, wat mag niet. Maar je merkt heel vaak dat dat een soort startpunt is waardoor we dan niet gaan samenwerken. Terwijl, ik noem dat expliciet ook in mijn eerdere verhaal, wij werken misschien wel 50%, denk wel meer, gewoon niet op persoonsgegevens. Dus niet op casusniveau. Nee, daar zijn we gewoon bezig. Wat vinden we nu belangrijk? Wat valt ons op? Welke ontwikkelingen zijn er? Welke tendensen zien wij? Hoe zouden we een bepaald deelproject kunnen inrichten? Dus ook als je niet een basis hebt, een convenant hebt, een middel hebt om informatie te kunnen delen, dan kan je nog steeds op hoofdlijnen een heel mooi samenwerking inrichten. En dan zou je voor de rest moeten houden inderdaad aan de kaders van wetgeving.
Ja. Ik heb nog een vraag over de meldingsbereidheid. Hoe zouden we die omhoog kunnen krijgen? Heb je daar nog tips voor?
Tips heb ik zeker. Maar de struggle hebben wij zelf ook. Dat vind ik wel iets wat bij ons ook nog wel kan verbeteren. ik heb best wel veel ondernemers erover gesproken. En ondernemers zeggen ook, ja weet je, mij als ondernemer, ik meld het bij de overheid. En jullie zoeken maar uit waar het thuis hoort. En we zijn best wel gekokerd. Hè? We hebben meldmisdaad anoniem, waarbij mensen dan de twijfels hebben of dat anoniem is. Terwijl dat helemaal niet terecht is, want het is echt anoniem. Maar dat pretenderen we te weinig. Dan heb je gemeenteloketten, wijkhubs, wijkagent, rechercheafdelingen, politiebureaus, belastingdienstcontroleurs. En dan ben je een ondernemer die een onderbuikgevoel hebt, dat helemaal niet tastbaar is. Ja, waar moet je dat dan kwijt? Dus wij hebben het zo ingericht dat het eigenlijk heel diffuus is voor een ondernemer. Waar kan ik nou melden? En wat kan ik waar melden? En ik denk dat als je betrouwbaar wil zijn als overheid zijnde, moet je die verantwoordelijkheid misschien niet leggen bij de ondernemer. Maar moet je zorgen dat je dat dus binnen de overheid beter hebt ingericht.
Echt een loket.
Ja, loket. Of kijken hoe je dat op een goede manier inricht. En dat is natuurlijk een beetje afhankelijk van wat er onder ligt. Hè. Of er een convenant ligt. Of dat er een mogelijkheid is tot informatiedeling. Dat kan ik niet een algemeen antwoord op geven. Maar ik vind wel heel belangrijk dat we die verantwoordelijkheid veel meer naar onszelf toetrekken. Want wat ik zeg, ondernemers zeggen gewoon, ja, weet je, het maakt mij niet uit bij wie ik meld. Ik meld het bij een wijkhub en dan kan het gewoon over criminaliteit gaan. En ik ga ervan uit dat die het delen met de politie. Dus die zichtbaarheid. Wij hebben heel erg gemerkt dat in de momenten dat we zichtbaar zijn, halen we de meeste informatie binnen. Dus wees zichtbaar in het gebied. Wees aanspreekbaar voor die ondernemer. Ja.
Mooie tips.
Nou, ja, heel veel informatie. Heel veel mooie verhalen. Mooie vragen ook. Dank je wel, Janko.
Graag gedaan.
Voor jouw bijdrage. Voor jouw komst in de podcast. Dank je wel, Eline, voor de voorbereiding. En alle goede vragen die je hebt gesteld. Ik wil iedereen bedanken.
En, bedankt.
Graag gedaan. En de kijkers natuurlijk bedanken. De luisteraars.
Zeker.
Voor het luisteren.
En op naar de volgende. Met weer een mooi onderwerp.
Hartstikke leuk om te doen. Dank je wel.
Ja. Fijn. Dank je wel.